Welkom bij Vers van de Metapers, nieuwe aflevering. Aflevering 14 al ondertussen. Het is donderdag 4 juli. Ik zit hier met mijn co-founder, Thomas Lambert.
Hallo.
Maar ook een special guest vandaag. Dus we hebben het jong geweld, Nathan Hellebout, bij ons.
Yes.
Man die nog student is, maar wel heel diep in de cryptowereld. Allee, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag zeker zo gezegd worden. Absoluut.
Gepassioneerd en ontzoeken
zeer gepassioneerd.
Van, wat kan ik ermee doen?
Yep, dus ik studeer momenteel nog internationaal business management in mijn tweede jaar. Maar ik denk dat ik momenteel, kan ik toch al zeggen dat ik 3 jaar heel diep in de crypto wereld zit. En dan het crypto gedeelte, de coins en traden en leverage trading en echte white papers lezen. En voor mij is crypto een uitgang om niet op de gewone financiële markt te springen, maar om met een klein kapitaal, ik ben nog jong, ben 20 jaar, om met een klein kapitaal te starten en daar iets groter van te maken op een manier waar dat in de gewone financiële markt zeer moeilijk en zeker met de today's market zeer moeilijk is.
Ja.
En misschien in de toekomst meer naar de verkoop van real world assets, tokenization en echt aan de man brengen. Daar wil ik wel mij in verdiepen om het echt duidelijk te maken aan iedereen dat er wel een andere weg is dan het gewone financiële systeem.
Ja, dus dan echt de technologie gebruiken. Klopt, voor, ja. Voor, en dan gaan we naar het woord van de week, consumer crypto eigenlijk. het is interessant. Ik heb u leren kennen inderdaad en ik zie wel zo wat parallellen met mezelf ook. Mm-hmm. Ook in die DeGen-wereld, crypto-wereld gerold en dan iets dat u vastbijt en je zit ermee bezig en je leert iets. En het is denk ik iets actueel ook bij de hele generatie bij jullie. Er is een generatiekloof natuurlijk, maar...
Ja, maar het is een virus, hè. Crypto is een virus. Hè. Eens dat je ermee bezig bent en beseft dat het zo groot kan worden als het maar kan, dat is... heel mooie wereld om in te zitten, zeker wel.
En hoe leeft dat in uw leeftijdscategorie?
Iedereen die bevriend is met mij zal er iets van kennen, omdat ik er niet over kan stoppen. Oh. Dat is een beetje mijn persoonlijkheid, is crypto. En dat weten ze ook wel. En soms stoort dat zelfs, maar oké, so be it. Maar ik denk, mensen die ik leer kennen, ik heb nog niet veel leeftijdsgenoten leren kennen, die er heel veel van weten, zoals wij, als ik zo mag verwoorden. Maar ik denk dat dat niet per se negatief is. Ik denk dat dat zelfs mooi is dat er veel mensen zijn die er iets over willen leren kennen. Want als ik erover praat met mijn vrienden, dan is er wel interesse. Het is niet van, hij is er weer met zijn crypto. Mm-hmm. Er is wel interesse. En er is ook, ja, mensen beseffen ook dat de financiële markt nu niet optimaal is. En zeker als je jong bent, je wilt een huis kopen later. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Mm-hmm. Misschien voor jullie generatie ook wel niet, maar ja, voor ons is het misschien nog erger.
Ja.
Daarmee, er is vraag naar, zeker wel.
Dus je voelt dat het wel meer normaal is om digitaal eigenlijk alles te kunnen doen dan misschien met oudere personen?
Ja, alles is digitaal. Alles is digitaal. Sociale media. Ja. We hebben in de corona de calls gehad. Ik was 24/7 aan het bellen met mijn vrienden. En alles is digitaal. Dat is eigenlijk een perfect tijdperk voor in te beginnen.
Ja. Oh, right. Misschien even de topics overlopen, want dat hadden we nog niet gedaan. Maar dus vandaag gaan we het hebben in de aflevering over On-Chain Summer. Dus we hebben doodles die aan bod komen, maar ook een interessante partnership rond ook het woord van de week, Consumer Crypto. Dus Coinbase en Stripe die een partnership hebben gelanceerd. De Pudgy Penguins gaan we het ook kort over hebben, met een nieuw bedrijf dat ze hebben opgericht. Ook interessant, Sony die met iets afkomt en ja, de Solana Blinks, denk ik dat ook een interessant topic is. En ja, ik denk met het art kwartiertje afronden. Denk
ja,
dat is mooi. Dat is uw coté echt. Dus.
Kers op de taart van deze aflevering.
Voilà. Right, let's go. Ja, Lambi, we hebben het woord van de week al in de intro een paar keer aangeraakt, maar we hebben het vandaag gekozen voor consumer crypto.
Yes, consumer crypto.
Wat is consumer crypto?
Dat is een beetje de shift van crypto als main goal te gebruiken, om iets die op blockchain is, dan niet meer verkopen omdat het op blockchain is, maar echt wel de use cases benadrukken en waarom dat iets op blockchain een betere oplossing is. Dus voor de consument, voor de mensen die eigenlijk niet bezig zijn met crypto of met blockchain, dat eigenlijk een evidentie wordt om iets te bouwen op een blockchain, gewoon omdat het beter is.
Ja, Inderdaad. Dus als de consument eigenlijk niet doorheeft soms zelfs dat hem crypto gebruikt. Of...
Echt gewoon achter de schermen. Dus, het is een technologie die gebruikt kan worden voor consumenten eigenlijk, of voor brands die ermee mee aan de slag gaan. En het zit allemaal in de back-end.
Ja, ik denk inderdaad, als we over crypto praten, gaat het vaak over de coins. Maar als je dan een USDC bijvoorbeeld, of een stablecoin, is eigenlijk ook crypto. Cryptografisch is dat een cryptocoin. Mm-hmm. Maar dat zou dan een dollar zijn dat een normale mens via een wallet uitgeeft. En hij heeft niet door dat het crypto is.
Ja, klopt. Goed
zijn. Inderdaad. En zo willen crypto-native projecten zoals een Doodles eigenlijk meer mensen onboarden in hun ecosysteem, Web3-ecosysteem, door onder andere op het base layer 2 actief te zijn.
Ja, inderdaad. In het thema van on-chain summer. Dat is ook een beetje een buzzword de laatste tijd, maar het is wel cool om te volgen. Veel grote brands die erop bezig zijn.
Ja. Het is ook mooi gecapteerd van Coinbase, want het gaat uit van Coinbase zelf met een base layer 2 dan, waar alle nieuwe ontwikkelingen op gepromoot worden. Of op, ze worden eigenlijk uitgedaagd, andere merken of creators, om er iets op te doen op het base netwerk. En het heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Met Doodles dus, die nu een studio lanceert om mensen heel makkelijk via Coinbase of via de Coinbase wallet dan op Base een Doodle te laten maken of te laten verwisselen van kledij of elementen, assets kunnen verzamelen ofzo.
Ja, het is een beetje quests en games en al dat soort zaken. Eigenlijk wat we in de digitale wereld wel kennen, maar dan on-chain gebracht, waardoor het nog meer kracht krijgt.
Inderdaad. Nathan, heb jij de Doodles gevolgd of de ontwikkeling ervan?
Nee, absoluut niet. ik zit in de coins, ik zit in de tokens. Ja. Dus, ik vind het wel zeer interessant om dat er zo'n project te zijn dat er ook nog vraag naar is. Want je creëert niet zoiets als er geen vraag is.
Ja.
Dat klinkt logisch. Dus zeker interessant voor deze te volgen.
Ja, absoluut. Misschien in het verlengde van On-Chain Summer, die partnership van in de inleiding al kort, Coinbase met Stripe. Dat is voor mij echt een zotte... consumer crypto case, omdat je voor de luisteraar, Stripe is een heel groot bedrijf, is een payment provider eigenlijk, dus mensen kunnen dat implementeren in hun webshops om betalingen te ontvangen. Die gaan nu eigenlijk met Coinbase samenwerken om eigenlijk ook dollars, stablecoin dollars, dus USDC, te kunnen laten ontvangen. En dat opent weer ook zoveel mogelijkheden voor zoveel mensen. Om zowel te betalen met die stablecoins als ze te ontvangen. En dan op een on-chain manier. Dus,
ik denk dat zeker interessant ook is. Ik heb vrienden die dropshipping doen, waarbij ze ook kunnen betalen met Stripe. En moest dat ineens op een USDC staan, en dat zijn ook... diegenen die dropshippen zullen ook meestal in de crypto zitten. Dat is een beetje een mix. Ja, dat zou perfect zijn, moest dat geld al ineens op een USDC staan.
Ja.
En kan hem gewoon crypto direct kopen, en is de stappen weer al minder naar het crypto verhaal. Dus ik denk dat dat zeker een mooie user case is.
Ja, het is instant, hè. En ook veel minder fees, neem ik aan. Mm-hmm. Dan mocht het via het gewone bankwezen gaan.
En ook mensen die nog niet naar crypto zitten, maar die wel heel veel op Stripe hebben, misschien is dan de stap naar, laat ons eens crypto kopen om onze assets te vergelden.
Ja.
Waarom niet?
Inderdaad.
Ja, voor ons lijkt dat een heel logische stap, of toch een ontwikkeling.
Ja.
Ik hoop dat voor alle luisteraars en mensen dat we kennen ook zo is. Want als iets makkelijker kan, met denk wel heel weinig nadelen, waarom zouden we het niet doen?
Ja, inderdaad. Ja, ik denk voor het mainstream publiek gaat het nog altijd zijn, ik geef dollars uit in een winkel
Klopt.
Hey, dat is,
zeker.
Dat is het nice aan consumer crypto, denk ik. Dat.
Maar dan vooral voor bedrijven of misschien kleine ondernemers die ermee aan de slag gaan, is dat wel een groot voordeel dan. Want die hebben real-time zicht op alles, alles komt direct binnen ook.
Exact, het is traceerbaar ook.
Traceerbaar, ja.
Dat is... Ik was daar net door de lijst aan het gaan ook van de landen waar het live ging gaan. Maar wat mij opviel, en ik heb nog niet de reden kunnen vinden, maar België stond niet tussen de landen. Ik denk dat het 150 landen waren. Ik was bij de B aan het zoeken. Ja. Ik zag zo Bahrein, Benin. Dus redelijk speciaal. Allee, exotische landen allemaal. Ja. België zag ik er niet tussen. Het kan toevallig zijn, maar ik zou het eens moeten uitzoeken.
Ja. Ik dacht dat misschien Europees ging gaan. En dat dan de Mika-act is wel... in gang in Europa. Dus ik dacht dat misschien voor de hele Unie zou zijn ook.
Kan een schrijffoutje zijn.
Kan een schrijffoutje zijn.
Of ik kan erover gelezen hebben. Kan ook wel eens gebeuren. misschien naar het volgende te springen. De Pudgy Penguins. Ik weet niet of ze bekend zijn.
Ik heb de poppetjes al zien staan bij jullie op de bureau.
Dus, yes.
Dat heb ik gezien.
Oh, inderdaad. Ja. Dus bekend NFT-project.
Meer dan poppetjes.
Ja. Meer dan poppetjes. Ja, ze hebben een digital twin. Dus,
oké. Okay. Ah, okay. Ja, je krijgt de real feeling, maar je hebt het ook nog digitaal.
Ja, je koopt een knuffel in Walmart en dan kun je er ook online mee spelen. Zoiets is het.
Ja. Het unlockt eigenlijk een digitale journey dat je in het Pudgy Penguin Universe kunt doen. Ja. Maar het is ontstaan uit een profielfoto project, NFT-project in 21, dacht ik.
Ja.
En eigenlijk is het wel doodgebloed, maar dan heeft er iemand het project opgekocht, Luca Nets. En die is eigenlijk afkomstig of heeft een verleden in de game of spelletjeswereld, dus de fysieke spelletjes. En die heeft er dan poppetjes van gemaakt en een hele gamified story. Dus eigenlijk is dat door hem of door zijn concept een nieuw leven ingegaan. En nu is het een heel populair NFT-project, mede dankzij de gifs dat gemaakt worden.
Ja,
dus penguin gifjes die altijd geshared kunnen worden. Het zet er een heel team op die enkel maar gifs maken. Dus om die populariteit eigenlijk te verspreiden.
Dat moet toch vraag zijn dan.
Ja, zeker. Denk als je op WhatsApp je gif-feed opent en je typt penguin, dat je er sowieso als eerste bijna één tegenkomt. Dus missie geslaagd dan. En daardoor ook populariteit van de fysieke poppetjes, omdat die dan al bekend waren in digitale...
Dat is dan eigenlijk een beetje reverse NFT, want meestal heb je een NFT van iets en dan krijg je het fysiek opgestuurd. Kan je het kopen. Op Roblox bijvoorbeeld heb je zo van die...
Dat is een typische journey, inderdaad.
Dat is wel mooi, wel mooi.
Ja. Ik denk... Het is nu dus dat ze een overkoepelend bedrijf hebben opgericht, Iglo. Heel originele naam. en daaronder zit eigenlijk dus hun IP-ecosysteem, dus de Pudgy Penguins, waar ze van alles van activaties mee doen. Daar zitten die poppen, die knuffels in die in Walmart verkocht worden. Daar zitten die gifs in. Maar ook hun project Overpass IP. En dat blijft voor mij een van de coolste use cases van NFT's nog altijd. Dus Overpass voor de luisteraars is eigenlijk een licensing platform waar je eigenlijk je NFT in kunt steken. En daar eigenlijk bepaalde deals kunt scoren door een licentie te geven van je NFT om in een verhaal bijvoorbeeld mee te laten spelen. Dus als er iemand een reclamespot wilt maken met Pudgy Penguins, dan geef je toegang met uw specifieke penguin, met karakteristieken van... Hij mag in de reclamespot meespelen. Of iemand lanceert een biermerk, hij mag op mijn bier dingen staan om zo een beetje leverage te creëren. En dat is eigenlijk ook die technologie gaan ze ook in het bedrijf steken. Dus grote... Want ik denk dat ook voorbij Pudgy Penguins alleen ging. Dat je andere...
Ja, inderdaad.
Oh.
Ik denk, elk project kan er mee aan de slag gaan. Of iedere holder van een token kan er mee aan de slag gaan.
Ja.
En het zit dus inderdaad nu ook onder de Iglo...
Iglo brand.
Company.
Ja.
Mooi. Maar meer dan dat, ze zijn echt aan het uitbreiden. Ik denk ook misschien een IP dat ze uitbreiding gaan doen.
Ja.
Want ze hebben nu ook een Layer 2... gekocht eigenlijk, of een Layer 2 develop studio.
Ja, exact. Dus frame.xyz is een, ook een Layer 2, een Layer 2 op Ethereum, die ooit een tijdje terug gelanceerd was. Er zaten heel wat bekende figuren in de wereld achter, in het Web3 wereldje. Maar is dan zowat on hold geraakt. Ik denk dat het ook slechte timing was om een L2 te lanceren. Nu is het echt wel trending. Er zijn heel veel grote bedrijven ermee bezig. En het is logischer aan het worden om rond een bepaald ecosysteem een Layer 2 te lanceren. Maar die frame, ik denk, dat kwam zo uit zijn eigen. Daar zat zo niet echt een echt ecosysteem achter. Dus het is eigenlijk een logische stap, denk ik, voor een bedrijf als Iglo dan.
Mm-hmm.
Om het op te kopen en het als hun... hun Layer 2 eigenlijk te lanceren.
Ja, nu gaat het ook een andere naam krijgen. Het gaat nu Abstract heten.
Juist, ja.
Dus dan, alles die eigenlijk in de Pudgy Universe gaat gebeuren, zal dan via die layer 2 tokens distribueren of gamified aspecten zal allemaal via die layer 2 gebeuren, denk ik.
Ja, dus alle Walmart plushies, ja. Ja. Allemaal en op abstract.
Is het concept van de layer 2, ik weet niet of we dat al aanhaald hebben, ik denk wel in de vorige aflevering, maar misschien voor op te frissen, wat zou de too long didn't listen zijn, Jules?
Didn't listen? ja, een layer 2, dus eigenlijk een blockchain laag die de Ethereum infrastructuur gebruikt, maar niet Ethereum zelf is, maar wel de linken heeft en dan Ethereum eigenlijk vaak als een settlement layer gebruikt. Dus dat maakt qua voordelen dat je dezelfde adressen gebruikt, dat is één, dus dezelfde gebruikers, dezelfde identiteiten, maar dat je aparte tokens op die layer kunt laten gaan aan een heel lage transactiekost en een veel grotere snelheid vaak. Dus dat is een beetje, het is een heel lang een ding geweest in blockchain van Ethereum was er dan, was eigenlijk niet zo gemakkelijk en gebruiksvriendelijk, was hoge transactiekosten, enzovoort, enzovoort. Dus de hele schalingsdebat is gekomen van, als we ooit een blockchain in alles willen gebruiken, dan gaat er wel iets moeten veranderen. Dus dan zijn er heel grote uitdagers gekomen. Solana is het meest succesvolle voorbeeld, denk ik, dat in gebruik is vandaag. En nu is eigenlijk heel de richting van layer 2's aan het ontstaan. Dus mensen gaan Ethereum dan naar een andere laag layer kunnen breachen en die daar ook spenderen. En als de Ethereum van de mainnet, dus de hoofdblockchain, naar de layer 2 gaat, dan steekt die ook vast in een smart contract, waardoor er geen nieuwe Ethereum ineens gecreëerd wordt. Ja. Dat is toch vaak het geval. Ik denk, er is veel codevrijheid ook met layer 2's, dus er kunnen heel veel vormen ontstaan, maar dat is zo wel denk ik de TLDR.
Ja, mooi, mooi. Ja, word heel aan de slag met de layer 2's, Nathan?
Ik zou het niet beter kunnen hebben vertellen. als ik aan layer 2 denk, dan denk ik aan ARB. Ja. Dat is voor mij een van de
Arbitrum.
Betere. Ja, Arbitrum, klopt. Ja. Snel, een heel mooi geschreven project. Er zijn veel andere waarvan ik blijf er een beetje van af. Nu, ik zit niet heel hard in de layer 2 geïnvesteerd, als ik het zo mag zeggen. Maar ja, Solana, ik heb het ook al verteld tegen Gilles daarnet. Solana is voor mij nog altijd een Ethereum killer. Ja. Misschien niet alleen een Ethereum...
Bold statement.
Ja, niet alleen... Ja, misschien een Ethereum killer is misschien heel bold gezegd. Maar ik denk zeker dat als ik kijk naar wat Solana nog kan doen en wat Ethereum al gedaan heeft, denk dat Solana deze run geen financieel advies, maar misschien toch wel kan outperformen in een manier.
Ja.
Ik denk Ethereum is er, Ethereum wordt opgebouwd, iedereen kent Ethereum als de second best, we hebben Bitcoin Ethereum. Maar ik denk dat Solana is van heel diep gekomen, zoals ik ook had gezegd, hij is naar $9 op een gegeven moment gedaan. Iedereen dacht het is gedaan, we gaan shorten, het is klaar, hè. FTX gaat, de assets komen vrij, we gaan nog eens dieper gaan. En Solana is geschoten naar een $110, iedereen dacht oké, dit is de top en we zijn erdoor gebroken als een raket naar 160.
Mm-hmm.
En nu staan we altijd sterk op een $140. Dus ik denk dat Solana zeker nog wel iets kan doen. Dat we daar zeker niet mogen neglecten. En Ethereum zien als de layer 1 dan.
Solana is een soort layer 2. Ja, gewoon echt een blockchain die...
Ja, de 1.1 of zo.
1.1.
En ook nu met de meme coins. Hè, we zien, de Ethereum is heel mooi, maar is duur. Is peperduur. Ja. Voor op te traden is het duur, voor te creëren is het duur. Memecoins is peperduur. En daar zit Solana, dat komt er eigenlijk een beetje als een oplossing naar voren.
Ja.
En memecoins traden op Solana is heel goedkoop en heel populair nu.
Ja.
Dus ik denk zeker wel dat een heel mooi project kan worden.
Dat is wel een ding.
Maar kan worden.
Ja, want inderdaad, het is een heel goed ding voor heel snel zo'n dingen te doen. Op layer 2 zou ik hetzelfde argument kunnen zeggen, maar het is ook een deel van waar zit de attention span van het wereldje. Dus, dat is vaak vooral nog bij Solana.
Ja, en het blijft een layer 2.
Ja.
Dus ik vind daarom dat Solana is mooier.
Ja. Ja.
Het heeft zeker zijn use case. En ik denk ook dat alles zal blijven bestaan, gewoon voor specifieke use cases of keuzes van bedrijven of projecten. Dus ik zie zeker een multi-chain world.
Ja, klopt. En ik denk dat Ethereum wordt meer ook gezien als iets dat er al langer is. Het is gegrond.
Ja.
Dus, zoals jullie in de vorige podcast zeiden, een app store meer. En ik denk dat dat zo kan gezien worden. En dat Solana meer, ja. De kleinere, middelkleinere bedrijven die willen bouwen, dat het daarop voorzien kan zijn.
Pure low-cost, snelheid. Het is een blockchain. Je hebt dan ook het spectrum van wat meer decentralisatie of minder, maar voor veel bedrijven maakt het eigenlijk niet superveel uit. Dat is meer een systeemrisico of zo. Mm-hmm. Dus ik volg het helemaal wel. Ja.
Over layer 2's gesproken, er is nog één, denk ik.
Ja, ja.
Of potentieel toch?
Potentieel, inderdaad. Sony, grote elektronica bedrijf. Het is meer dan dat waarschijnlijk. Entertainment, elektronica. Die hebben ook aangekondigd dat ze interesse hebben om een layer 2 te lanceren. En ook een marketplace dan.
Ja.
Wat heel interessant is, want ik denk dat Sony, was de statistiek, 6 keer groter is als...
Was het Solana? Nee.
Nee, ik denk...
Sorry.
Het was 6 keer groter als... Als Coinbase. Het is een zes keer groter bedrijf als Coinbase.
Ja, een groot bedrijf.
Ja, en Coinbase wordt wel gezien als voorlopers in dingenbedrijven. Dus. Ja.
Het is inderdaad, vooral door de vergelijking, dan was een marktplaats of een exchange gaan lanceren ook.
Ja.
Dan had de bekendste of de meest gebruikte exchange is dan Coinbase, of meest toegankelijke, consumer-friendly. En als die dan 6 keer groter van bedrijf is, dan gaat dat wel een impact maken. En zeker ook wat ze mee van plan zijn.
Ja, dan is het dromen. Hè. Dat is PlayStation is van Sony. Dus alles van loyalty rond PlayStation, community building.
Want we hadden het nu net over Budget Penguin zijn hun layer 2.
Ja.
Want dus Sony wil ook een layer 2 bouwen. En die bezitten heel het PlayStation-ecosysteem. Ja. Dus 1 plus 1 is 2. Normaal gezien, of ik denk toch dat ze dan in de toekomst alle game assets of rewards of alle campagnes rond digitale punten en zo, dat allemaal op die layer 2 gaat plaatsvinden.
Exact. En dan wordt het interessant. Ja.
En dan wordt het interessant. Ook omdat je dan kunt connecteren met andere zaken en zo.
Ja.
In-game, rewards krijgen, assets verdienen, you name it. Ik mag verder dromen, maar... Ja.
Het zou vooral ook mooi zijn, moesten ze in hun eigen niche blijven. Moesten ze in de gaming blijven, in de entertainment, en niet lekker de Coinbase proberen te worden.
Want
ik denk, de Coinbase heeft de instituties achter hun. Dat is heel mooi. Coinbase is perfect. We hebben Binance, we hebben Bybit en zo verder. Maar de gamingwereld is nieuw, hè. Daar is nog niks gebeurd. En denk, als moest Sony daarop springen, een gamingwereld is mega. Hè. Dat is 5 keer zo groot als de filmindustrie alleen al. Dus moesten ze daarop springen, zou heel mooi zijn voor crypto.
Er zijn wel veel Web3 native games al, maar inderdaad, zo een gigant als een Sony die ook blockchain omarmt, dat is nog niet gezien en de mogelijkheden zijn wel eindeloos.
Dat is, ook voor als je game developer bent of zo, dus als je assets dan ook, die assets worden ook auditable. Dus je gaat zien van hoeveel van wat er uitgegeven wordt, wat er allemaal, als je het in de blockchain kunt lezen. Hij schiet mij nu net iets te binnen, dat was altijd de commentaar van RuneScape vroeger toen je speelde. Eigenlijk zitten die developers van RuneScape zelf in een heel machtige positie, want die konden gewoon geld blijven bijcreëren. En
klopt.
Dat was een hele shady markt ontstaan rond mensen die RuneScape geld voor echt geld verkochten. Dus ik denk dat daar wel een paar interne mensen heel rijk mee zijn geworden. Zonder beschuldigingen te doen. Maar dat wordt niet meer mogelijk dan als je die assets echt tokenized.
Alles is openbaar, hè. Je kunt alles zien. Hè? Dus dat is het mooie van on-chain zijn.
Ja, dan wordt het tangible.
En RuneScape moest eigenlijk vertrouwen hebben in de makers van het spel. Dat die deden wat ze zeiden dat ze deden. Maar nu kunnen alles verifiëren. Dus je kunt eigenlijk... Er zijn geen geheimen meer. Of geen shady toepassingen.
Ook naar trading toe. Dan is het makkelijker om dan een asset naar iemand te sturen. Dan terwijl gelijk oversteken. Je moet ervoor betalen. En Listen op exchanges en...
En ook zeker als we echt naar games gaan die worden gemaakt waar dat er geld in kan verdiend worden online, dat dan naar crypto of naar echt geld, naar de valuta kan worden omgezet. Ja. Dan moet er wel vertrouwen zijn in de makers, want anders kunnen ze inderdaad bijprinten zoveel als ze willen.
Exact.
Dat is dan wel mooi aan de blockchain-technologie.
Ja.
Maar van RuneScape weet ik niks als van voor mijn tijd.
Dat is een goede tijd.
Ja, snap niet.
Dan, dan voor naar het volgende topic over te schakelen. We zien een succes in Polymarket. Polymarket is een gedecentraliseerde applicatie voor prediction markets. En ja, timing is niet toevallig natuurlijk. Verkiezingen in Amerika die eraan komen. Dus logisch om te zien, maar het is nog een beetje onder de radar. Ik weet niet.
Ja, ik heb het ook even zien passeren. Toen mij denken aan de meme coins op Solana van de president of de potentiële presidenten, maar het is toch nog iets anders. Het is wel met de echte uitkomst, dacht ik. Nathan, heb jij daar op gegokt?
Nee, meme coins wel. Ik meme heb coins, de Boden, die heb ik gehad. De MAGA-Trump, die heb ik niet... maar het is niet omdat ik de Boden meer like, meer van... fan van ben. Maar ik zit wel op de meme coins, want het is een toffe manier om heel veel geld te verliezen, maar ook heel veel geld te winnen. De uitkomst
geen financieel advies.
Nee, geen financieel advies. Ik heb er wel, en mijn vrienden waar ik het samen mee doe, we hebben er geld aan verdiend, dus het is gelukt. Maar het is een onnodige stress, dus ik raad het niet aan. Zeker niet.
Het is een gokje, hè?
Het is een gok, het is pure gok. Er zit niks achter, je kunt geen technische analyse doen, want het is een pegel omhoog en een pegel omlaag. Maar het is zo leuk.
Eigenlijk zijn de memecoins vermomd als een gokje, maar de Polymarket is effectief een gokje.
Ja, het is prediction market, dus het is eigenlijk een systeem om collectieve wijsheid... collectieve mening eigenlijk in een koers te steken. Dus dat je kunt op een bepaalde uitkomst van een evenement dat dan aan een oracle vasthangt, kunt gokken eigenlijk. Dus typische is Trump versus Biden. Wie gaat er winnen? Zet je geld in op een koers. Ik denk, nu staat het redelijk laag voor Biden. Je kunt dan zeggen, ik vind dat het te laag is voor Biden, dus ik ga kopen, waardoor de koers, als meer en meer mensen dat gaan doen, omhoog gaat. En in omgekeerde richting, we vinden het te hoog voor Biden, dus we gaan terug tegen. Dus er komt eigenlijk zo een natuurlijke uitslag, wat wordt gezegd veel krachtiger is, en wat ik denk ook geloof eigenlijk, dan peilingen, typische peilingen die bij verkiezingen gedaan worden. Dus deze is echt de markt, de open markt, die spreekt van deze is het. Dan zouden we nog de vraag kunnen stellen, wie zit er in die open markt nu? Dus in deze geval van Polymarket gaan dat veel crypto-degens nog zijn, dus dat kan ook misschien vertekend zijn dan, maar...
Het ding is ook, wij kunnen er ook op springen. Hè?
Ja.
Wij in Europa, Azië, kunnen ook...
Eigenlijk
hebben wij niks te zeggen erover, maar nu kunnen wij wel onze mening delen.
Ja,
al dan niet naar wie dat we willen dat wint.
Ja, dus de peiling wordt inderdaad globaal ook nog... er is niemand uitgesloten om mee te peilen in die prediction markets. Dus dat is wel een interessant fenomeen.
Het is niet alleen voor verkiezingscampagnes, maar ook de voetbal, het EK.
Ja.
Kun je alles dat je vindt op een gewone broker op wedden, denk ik.
Ja, exact.
Ga ik zelf niet doen, maar het is wel grappig om te zien dat je dan eigenlijk op die kansberekening ook een trade kunt doen van ik denk dat die meer kans gaan maken, maar niet winnen bijvoorbeeld. Dan kun je er eigenlijk ook op traden.
Dus eigenlijk... Gokken op het gokken.
Ja.
Exact.
Dat is voor de echte verslaan.
Echt waar.
Ja, mooi. Als het werkt, werkt het. Hè.
Gamble Inception.
Ja.
Ik denk wel, ergens is er wel iets voor te zeggen, want het is een prediction market.
Ja.
Als je dat vergelijkt, het is een gebeurtenis, maar het is eigenlijk niet zoveel anders dan proberen te voorspellen wat een aandeel gaat doen, omdat er bepaalde gebeurtenissen achter dat aandeel zitten of zo. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja. Maar,
je kunt kopen en verkopen, maar het is... Ja.
Je gokt er wel sowieso op, hè?
Gehokt, ja.
Dat een beetje memecoins, hè?
Memecoins,
ja.
In een ander jasje.
Ik ben benieuwd waar ze nog mee gaan komen, want zo'n idee, dat is wel iets uniek.
Ja.
Misschien hebben we binnenkort nog iets anders krijgen.
Ja. Ik vraag me af of dat in regel is met de Mika.
Ja.
wat dat volgende puntje is.
Ja, inderdaad.
En wel een goed puntje eigenlijk.
Ja, er was nieuws van Mieke. Take it away.
Ja, de Circle, de stablecoin backer van USDC en ook EuroC, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Is als eerste stablecoin eigenlijk issuer eigenlijk in regel met de MiCA reglementen.
Juist, ja.
Of de eerste toch van grote omvang.
Ja.
Dus dat is wel een goed signaal van stablecoins zijn hier to stay. En de USDC en de EurC.
Pekt niet, hè?
Pekt niet, nee. EurC. Daar moet er toch iets aan gebeuren. Of Urk? Nee, dat Urk. Gaat ook niet.
Geef mij eens een Urk.
We zullen dollars blijven doen.
USDC. Alles naar dollar.
Ja, dus dat. Nee, dat die eigenlijk gewoon in het financiële circuit mogen. Dus dat dat legit is. Hè. Een heel goed signaal, vind ik.
Ja, klopt.
Een mooie timing ook met Stripe en dingen. Ja. Want dat is ook USDC waar het over gaat dan. Ja, Coinbase dan. Dus. Ja.
Het is een goede weken voor Layer 2's en voor stablecoins of regularisatie geweest.
Dat is ook iets wat jij vaak volgt, net aan de regulering.
Klopt, ja, nu is wel aan het zakken. Ja, net nog een bericht van een vriend van, oei, wat is hier aan het gebeuren?
Maar hey.
Blijf altijd sereen. Nee, maar inderdaad, heel nieuws. Hè. Crypto is ook wel nieuws gerelateerd. Hè. Het is niet alleen de technische analyse, want uiteindelijk dat kan iedereen leren. Het is ook niet zo heel moeilijk. Nieuws. We hebben altijd, bijvoorbeeld toen met Mika dan, in het begin dat ik dat las, heel kort, dan was het voor mij een beetje een stress, want het was van, oei, we moeten hier gaan reguleren en zelfs de Bitcoin whitepaper is niet in orde. Oh. En wat gaan we nu doen? Want Satoshi kan niet echt terugkomen en dat even gaan veranderen. Maar ik vind, langs de ene kant, we hebben dat net ook over gehad, hè, langs de ene kant is Mika goed, maar het blijft crypto en crypto is ongereguleerd. Crypto is een vrij, het wilde westen, dat ik daarnet zei.
Oh.
Maar langs de andere kant is het wel goed voor stablecoins, omdat dat wel grote spelers zijn. En als die eruit vliegen, dan implodeert de rest ook.
Ja, dat denk ik ook wel.
Maar ik denk wel dat je regularisatie nodig hebt om de volle kracht van crypto en blockchain te benutten.
Ook waar.
Want om in een parallele digitale samenleving eigenlijk te functioneren, dat is ook niet optimaal als alles naast de echte wereld loopt. Denk persoonlijke mening. Klopt.
Maar het is wel ook een broeiaard voor innovatie, waardoor zeker. Die balans mag wel nog even aangaan.
Ja, moet innovatie zeker niet de kop afsnijden,
maar op termijn.
Er moet ergens wel een kader mogelijk zijn of die
voor het mainstream gedeelte.
Ja.
Zeker.
Nee, maar Mika is niet slecht, maar langs de andere kant zullen er wel de meme coins dan terug. Die zullen eruit vallen.
Ja, okay.
En die gaan een harde klap krijgen. En ik denk dat er daar wel een paar mensen of een groep van zegt van oei, maar dat is onze vrijheid van hetgeen wat we hebben gecreëerd.
Ja.
Maar langs de andere kant, zoals gezegd, er moet, anders zijn we maar beesten die iets doen. We moeten reguleren om een mooie samenleving te creëren. En zeker als we naar tokenization gaan en naar het woord van de dag, daar moeten we wel echt wel focussen op regulatie ook.
Ja. Het is wel interessant wat je zegt van die meme coins. Ja. Eigenlijk is dat zo een grijze zone en ook een nieuw concept eigenlijk.
Mm-hmm.
Want je investeert in een soort
een hype.
Een hype, iets die niet tastbaar is.
Nee.
Maar toch heeft dat waarde voor mensen, omdat dat iets is die leeft.
Ja.
Dus dat is een heel nieuw concept. En
het wordt tastbaar eigenlijk. Op een andere manier.
Het wordt door die meme coin wel wat tastbaar.
Ja.
Dat is puur speculatief. Tuurlijk, maar je moet het leeft wel.
Maar eens proberen te vertellen aan je vrienden dat een Doge, dat daar biljoenen in zitten.
Ja,
dat is iets waar je niet... Maar soms, als je er echt over nadenkt, dat eigenlijk echt wel te gek is voor woorden.
Dat is, ja.
En er is een beetje user case aan Doge, maar nu ook niet om te zeggen dat innovatief
daar Bitcoin killer.
Ja. Absoluut niet. Heel bold statement van u.
Daar sta ik niet achter. Dat was een mopje.
Nee, klopt.
Ik vind het ook een grappig fenomeen, zo die memes die dan ontstaan eerst buiten de cryptowereld. Dus we hebben nu bijvoorbeeld Haktua.
Het is gebeurd.
Dat is dan wel zo'n manier voor mensen die er dan early zijn bij een meme dat viraal zou gaan, om dat te kapitaliseren op een of andere manier. Ik zeg niet dat dat een goed of slecht ding is, maar het is wel een leuk concept. Dat is puur voor de lol. Hè.
Dus, de online lols.
Maar als jij bijvoorbeeld iemand zei die een goed inzicht heeft in dingen die viraal kunnen gaan, dan kun je wel daar een soort businessmodel van maken.
Ja, maar ik zou ze toch wel nooit creëren, want dat is wel waarschijnlijk in de shit.
Ja, ja, dat is andere shit inderdaad. Hak toe. Ja,
ik zou het kopen.
Ja. Misschien memecoins, Solana vaak. Dus was ook nog groot nieuws van Solana, de Blinks. Blockchain Links eigenlijk. Dat ze gelanceerd hebben. Beetje, denk ik, parallel met de frames op Farcaster, waar we een paar keer over gegaan zijn.
De Blinks heb ik niet zo fel zien passeren, omdat ik niet echt in het Solana-ecosysteem zit. Maar hebben die dan ook een eigen social netwerk waarop dat...
Het zijn eigenlijk links, embedded links, die eigenlijk crypto-toepassingen kunnen tonen. Dus je deelt een link, een blockchain-link, waar je dan direct in de thumbnail, is dat precies eigenlijk, een trade kunt doen of kunt voten. Okay. Of eigenlijk een blockchain-actie kunt doen. Dus je kunt connecteren met de link en dan direct iets doen.
Dat wordt eigenlijk zelfs al iframes of zo, dat wordt dan embedded.
Het is vergelijkbaar met iframes inderdaad. Dus dat echt embedded is in social. Okay. Dus bijvoorbeeld op een Twitter-feed zou je dan kunnen zeggen van een mint lanceren bijvoorbeeld. Gewoon een blockchain-link delen. En dan kunnen mensen zien, dat is coole content, of ik wil die community token verzamelen, of ik wil... die memecoin kopen, kunnen ze direct in die link iets doen.
Ja, ja, ja.
Dus dat is wel een interessante nieuwe dimensie aan het internet, vind ik.
Dat is een beetje cross-platform Farcaster frames.
Ja, ja, inderdaad. Dat is echt, ik denk dat daar ook op gebaseerd is, op die Farcaster frames. Okay. Dat is, ik zie je kijken, Farcaster.
Zit er geen Farcaster
in? Ik heb er wel eens van gehoord, denk dat je het gezegd. Maar nee, absoluut nee, nog niet. Dus ik vind van die links is wel zeer interessant, want dat is weer al een stap minder dat je moet zetten voor iets te kunnen krijgen. Hè?
Ja, exact.
Absoluut wel innovatief.
Dat is. Stel, hoe moet je zeggen, een loyalty kaartje, waar dat je rechtstreeks in je link kunt bijhouden. Het is inderdaad...
Je kunt er zo ver mee gaan als je wilt uiteindelijk. Het is een link en alles kan een link gecreëerd worden.
Automatische acties.
Ja, klopt.
Efficiënt. Ja. Dus.
En het wordt op een blockchain weggeschreven, dus je gaat het is niet als een link ineens dat je hem niet meer vindt, dat je het kwijt bent. Dus dat is de mooie extra dimensie eraan, denk ik. Oké. We hebben ook een leuke week tegenmoet in België, met ECC.
Ja, zeker niet onbelangrijk.
Ja. Dus ECC, de grote Ethereum-conferentie, die jaarlijks in Parijs sowieso plaatsvindt. En ik denk nog op andere delen in de wereld. Maar het is wel echt een van de grootste crypto-happenings. Crypto/Web3-happenings. Vooral rond het Ethereum-ecosysteem ter wereld. Maar omdat dit jaar Olympische Spelen zijn in Parijs, komt die naar Brussel.
Merci, Paris.
Yes.
Makkelijk voor ons.
Ja, dus wat we eigenlijk vanaf... Ik denk dat het eigenlijk vandaag al zo was, natuurlijk aan het beginnen is. Maar we hebben echt gewoon 10 dagen supercoole evenementen in Brussel die alles rond onze supercoole wereld doen.
Ja, en het is zeker niet alleen ECC die gebeurt. Inderdaad, die side-events zijn... Ja, er zijn er heel veel.
Ja.
Er zijn ook veel gratis events dat je kunt naartoe gaan. Met ook talks of expos.
Ja.
Community events. Dus ik zou oproepen aan de luisteraars en kijkers om zeker uit te checken wat er allemaal gebeurt van side events. Of om ook ECC is denk ik uitverkocht. Dus het is enkel side events dat je kunt doen. Maar er is wel heel veel die gebeurt. Ja,
op ECC komt ook zo Vitalik, founder van Ethereum en zo. Dus dat is wel. Ik denk dat de tickets ook bijna €800 zijn. Dus niet echt super toegankelijk ook niet.
Nee, het is dat.
Maar inderdaad, het zijn superleuke side evenementen. En misschien voor de luisteraars die interesse hebben, mogen altijd berichtjes sturen. We hebben hier en daar wel wat gratis tickets van coole site-evenementen.
Of we zullen een overview of zo in de show notes zetten. Je kunt pikken waar dat je wil naartoe gaan.
Exact.
En dan zien we elkaar misschien daar.
Yes.
Waar ga jij vooral naartoe? Of kijk er vooral naar uit, Jules?
Ja, ik blijf die INS en Farcaster nerd. Dus.
Ik had het beter niet gevraagd. Nee.
Ja, INS is een site-evenementje. Dus de Ethereum Name Services en ja, Farcaster, het netwerk. Mm-hmm. En dan, ja, wat ook wel interessant is, dat begon ook vandaag al, dus 4 juli. Digital as Fuck is eigenlijk een expo van crypto art in de Reset in Brussel. Waar ook 10 dagen lang veel evenementen zijn en coole dingen om te zien. Dus, en het is ook gratis toegankelijk, dus zij verwachten... Oh, was het 10.000 bezoekers op 10 of 8.000 bezoekers op 10 dagen. Dus
alright.
Wel ambitieus en cool om eens te gaan kijken, denk ik.
Ja,
zeker, zeker. Alright. Dan rest er nog waarschijnlijk het artkwartiertje.
Ja.
Een kwartiertje, ik ga het niet zo lang maken. Ja. Maar ik vond het wel een cool concept. Het is een project, ik weet niet of je het kent, Nathan, van PAK. Of kende de artiest PAK?
P-A-C?
P-A-K.
Oh nee, dan nee. Nee. Niks.
Dus dat is niet onbesproken artiest in de NFT-space, die wel wat creatieve projecten, eigenlijk minimal aesthetic projecten lanceerde, vooral in 21, 22 zo. Heeft ermee onder andere ook 90 miljoen opgehaald met een project.
Ja, dat was die grootste, al die kleine printjes bij elkaar. Ja. Jawel, dat heb ik zien passeren, klopt.
Ja. Dat was een...
Dat was op de top van de NFT.
Exact.
Dat heette de merch. En eigenlijk waren dat... aparte NFT's in massa uitgedrukt. Dus ene massa was de kleinste eenheid. Maar als je ene massa had, dat was dan een bolletje, een vectorbolletje dat had. En je kocht een tweede massa, dan smolten die samen tot twee massa.
Okay.
Dus zo was het eigenlijk een soort gamified verzameling om de grootste massa NFT te bekomen.
Tof project, allee, tof idee. Wel.
Dus inderdaad, met zo'n concept ging die aan de slag. En nu is eigenlijk een wending in een project van... hem en Julian Assange, de Wikileaks founder, dacht ik. Solas is met een heel...
In een bak gezeten.
In een bak gezeten, ja. Maar voor het lekken van gevoelige informatie van de VS. En die hadden een project Censored. Daar konden eigenlijk quotes of woorden eigenlijk minten die dan gecensureerd waren. Maar nu dat is Julian Assange eigenlijk... Ja, geen straf meer tegemoet ziet, is alle metadata van dat project veranderd en is het niet meer censored, maar het is uncensored.
Ooh.
Dus alle quotes en type dat eigenlijk gemint geweest zijn, is nu te zien of te lezen op de NFT. En is niet meer met de gebruikelijke zwarte balk voor de woorden.
Oh.
Dus het is wel tof hoe dat de echte wereld eigenlijk kan interageren met NFT's of met projecten.
Exact.
En dan zeker een creatieve invulling van daarvan.
Mooi.
Dus ik vond het tof om te zien en ik dacht, ik ga het delen met jullie.
Ja, mooi.
Ja, waar het kwartiertje. Nice.
Maar PAK, dus zeker niet onbesproken. Wordt ook soms een scammer genoemd door de hoge prijzen die voor zijn NFT's vroeg. Maar het is wel creatief dat je hem springt met code en visuals.
Ja. Voor creativiteit mag betaald worden.
Ik vind dat ook, ja. We hebben die banaan gehad met die plakker. Ja, die muur is gekocht voor heel
exact. Veel. Dat is dan ook weer een meme.
Ja,
hoe meer hoe absurder dat soms is, hoe wijder verspreid dat idee of het concept
dus wel iemand en meer die waarde er wel heeft. Geld voor geven. Hè. Dus, ja. Dus.
Exact.
Eigenlijk is dat een beetje een paradox. Hè. Het is waardeloos, maar omdat ze waardeloos is, is het eigenlijk veel klopt. Waard.
Het is een visieuze cirkel waar je niet uit geraakt. Dit is heel mooi, ja.
Mooie afsluiter.
Ja.
We zitten dus al bij het einde van de podcast, dus ik weet niet hoe dat dan meestal gaat om af te sluiten, maar ik denk gewoon...
Samuel, waar ben je?
Ciao, ciao!
Misschien moet ik mijn bedankje nog zeggen dat ik mag komen. Ja, dankjewel dat ik mocht komen op deze podcast. Voor mij is het een eerste keer, een eerste ervaring, maar zeker van genoten.
Wilt je nog komen?
Absoluut.
Okay.
En ik ga me meer verdiepen in de NFT-wereld natuurlijk, want voor mij is dat natuurlijk iets nieuw. Allee, het is niet helemaal nieuw, maar ik zit meer in de coins, hè, zoals besproken. Maar zeker een wereld waar ik meer en meer in wil integreren en iets van wil weten, want uiteindelijk kennis is macht. Hè.
Ja.
En zeker in de wereld waar wij zitten, kennis is alles. Als je niets niet van kent, dan moet je het ook niet doen.
Dat is waar.
Dankjewel. Wees. Merci.
Het was leuk om je erbij te hebben. Het is refreshing, denk ik.
Zeker, zeker.
Zit meer in.
Right. Dankjewel.
Als ik dat mag nemen als een stukje advies dan ook aan de luisteraars, kennis is macht. Hè. Maar volgende week kunnen we dus veel kennis en netwerk opdoen in ETC en hopelijk zien we elkaar daar dan.
Yes.
Oké.
Ciao, ciao.